Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Wat fijn. En ja. Ik ben nu in Eindhoven. Ik ben blij dat je ook tijd hebt genomen en dat ik hier mag zijn.
Welkom.
Ja, dankjewel. Wie is Jackie?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Dat is een hele goede vraag. Zeker omdat daar kun je op allerlei manieren op antwoorden. Ik kan een stuk van mijn cv ophoesten, maar je kunt dat ook doen aan de hand van een verhaal. Dus in verhalen die we vertellen laten we ook heel veel zien. Maar daar gaan we het nu uitgebreid over hebben, denk ik.
Ja.
Dus als ik het heel kort zeg, en dan pak ik toch even het stukje wat meer over mijn cv gaat. Dus ik zeg van, goh, ik ben 54. Ik woon in Eindhoven. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Ik ben van huis uit ingenieur, maar al heel lang geleden geswitcht naar het vak van organisatiecoaching en leiderschapstraining. Omdat mensen mij fascineren. En vooral wat mensen drijft. Dus het thema zingeving is daar voor mij heel belangrijk in. En daar werk ik heel veel mee. Dus ja. Daar schrijf ik over, daar doe ik onderzoek naar. En daar ontdek ik dagelijks nog nieuwe dingen in. Ook zelf.
Ja. En wie was Jackie als kind?
Wie was ik als kind? Ik was denk ik heel fantasierijk en heel dromerig. Ik had een hele levendige fantasie, heb ik nog steeds. Daar word ik ook nog steeds heel blij van. Continu nieuwe dingen bedenken, spelen, verkleden, verkleedspullen vond ik ook geweldig.
Mooi.
Ja.
Dus je dat verhaal, want je doet onderzoek naar verhalen en daar ga je straks over vertellen, maar die nieuwsgierigheid die zat er als kind al in.
Ja.
Mooi.
Ja. Wow. Ja, maar ik denk dat dat in ieder kind zit. Mm-hmm. Ik denk dat de nieuwsgierigheid en de verwondering, het is mijn favoriete emotie, de verwondering. Mm-hmm. Dat iets is wat in ieder mens zit. Het wordt ook de eerste van de passies, wordt het wel eens genoemd. En verwondering en nieuwsgierigheid liggen daar heel dicht tegen elkaar aan. Maar ik denk dat dat in ieder mens zit, maar dat we dat in ons volwassen leven een beetje verbannen of op de zijlijn schuiven.
Ja.
Dus ik denk niet dat uniek voor mij is.
Nee. Nou heb ik een workshop mogen volgen bij Noptra, bij jou. En ik heb met heel veel plezier dat boek gelezen van je. Wat zou je willen vertellen wat de aanleiding was om dat boek te schrijven en dat onderzoek te doen?
Ja, dat begint eigenlijk met mijn eigen zoektocht naar zin. Ik kom uit een nest waarin ik geleerd heb om heel hard te werken en heel hard te rennen. Ben ik heel goed in, vind ik ook heel leuk. Maar op het moment dat het dan viel en valt, want dat heb ik eigenlijk nog steeds wel, dan kom ik ook wel in een soort, wat ik nu weet, dat noem je een existentiële leegte. Of iets van, waar gaat het over? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wie ben ik? Ik begrijp er niet zoveel van. Dus ik herken dat in mijn eigen leven, maar ik herken dat ook in mijn werk, in organisaties die ik begeleid. Mensen die ik tegenkom die eigenlijk hetzelfde zeggen van, we zitten zo in een rat race, we zijn zo aan het presteren. Maar wat doe ik eigenlijk en waar draag ik eigenlijk aan bij? Dus dat thema zin is eigenlijk een rode draad voor mij altijd geweest. In werk en privé. En op een gegeven moment zag ik op tv, toeval of niet, een film. Dat is een Japanse film, Afterlife. Er is ook een Netflix-serie en een Amerikaanse film van. Maar dit is de Japanse film, Afterlife. En die heeft mij heel erg geraakt. En die film gaat over mensen die net overleden zijn en naar het hiernamaals gaan afreizen. En daar de vraag krijgen van, je mag naar het hiernamaals maar één herinnering meenemen. Al je andere herinneringen worden gewist. Ja, en welke wil je dan meenemen? En ik zag die film, ik zie mezelf nog zitten hier op de bank. En ik werd er eigenlijk onmiddellijk door geraakt, door die vraag. Er plopte ook onmiddellijk een herinnering bij mezelf op. Van, goh, als het waar zou zijn en je mag maar één herinnering meenemen, welke kies ik dan? Maar ik had onmiddellijk ook iets van, hè, als je je leven ziet als één hele lange film met miljoenen fragmenten, dat ene kleine fragmentje wat je daaruit kiest, dat moet heel veelzeggend zijn. Dus dat moet heel veel zeggen over wie je bent, over je identiteit, over wat je belangrijk vindt. Dus daar is het eigenlijk begonnen. En ik ben die vraag gaan toepassen in mijn werk, in groepen die ik begeleid, in leiderschapstraining, in teamontwikkeling. Heb mijn werkterrein verbreed. Dus ik heb ook op festivals verhalen verzameld. Want ik ben ze op een gegeven moment dus gaan opnemen en verzamelen. Op festivals met studenten, met jongeren, met ouderen, in een Blijf van mijn Lijfhuis, met daklozen. Ja. Nou ja, noem het maar op. En dan komt die nieuwsgierigheid weer om de hoek kijken van, goh, ja, wat voor verhalen? Wat zou die kiezen? Wat kiest zo iemand?
En het is zo'n sterke vraag, want als je je boek leest dan, en de verhalen leest, dan ga je vanzelf ook nadenken, ja, van, wat is mijn herinnering?
Ja.
Je associeert ook aan die verhalen van, oh ja, zo soortgelijke ervaring heb ik ook meegemaakt.
Ja. Het is geweldig, hè?
Ja, geweldige vraag.
Ja. Ja. Ja, en dat is ook de kracht van het narratief. Dus dat is ook echt de kracht van het verhaal. En dat vind ik ook de magie ervan. Dat ieder verhaal is uniek en persoonlijk. Dus ook die verhalen die ik verzameld heb. Maar hoe, het wordt ook gezegd, hoe specifieker het verhaal, hoe universeler de betekenis. En dat voel je, dat is wat jij dus merkt. Je zegt van, oh ja, ik heb ook zo'n moment. Of oh ja, het is het verhaal, jouw verhaal is ook mijn verhaal. En daarin zit ook meteen de verbindende kracht van verhalen in. Die het werken met verhalen zo mooi maakt.
Prachtig, hè?
Ja.
Ja, één verhaal heeft me wel getroffen in dat boek. En dat gaat over Olaf.
Ja.
Zou je dat willen voorlezen?
Ja, dat wil ik zeker voorlezen. Ja, dat is het verhaal van Olaf. Olaf is een man van midden 40. En de herinnering die hij koos is een herinnering uit zijn jeugd. En die heet Nog één keer haar lievelingsliedje. Mijn oma, van vaders kant, was een bijzondere vrouw. In mijn ogen was ze een artistieke verschijning, met haar felgekleurde bril en zelfgemaakte kleding. Altijd scherp en eigenwijs, maar helaas zat haar lijf haar niet mee en stond haar leven vooral in het teken van het ziekenhuis. Uiteindelijk heeft dit geleid tot haar keuze om via euthanasie deze wereld te verlaten. En als tiener ben ik daarbij, samen met mijn ouders en mijn opa. En dat is op zich al een herinnering om mee te nemen. Maar het was een paar dagen daarvoor, terwijl alle voorbereidingen gaande waren, dat mijn oma mij vroeg om nog één keer piano voor haar te spelen. Haar lievelingsliedje, diep in mijn hart, van Tante Leen. En dat heb ik gedaan. Ik heb dat liedje helemaal uitgewerkt. Alle noten opgeschreven. En toen, met de piano in de woonkamer en oma op haar stoel, heb ik nog één keer dat liedje voor haar gespeeld. Ook toen waren mijn ouders en mijn opa erbij. Die herinnering van daar te zijn, in die woonkamer, ik zie het nog zo voor me, met iedereen erbij en dan dat ene liedje.
Mooi.
Ja, ik heb het denk ik, nou, niet 100 keer, maar wel ontzettend vaak voorgelezen. En iedere keer opnieuw, ja, kun je niet anders dan stil zijn over de kracht en de diepgang van zo'n verhaal. Ja.
Ja, want dat is dat narratieve wat eronder ligt, hè?
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Kijk, wij hebben als mensen ook vaak de neiging om in abstracties te praten. Hè? Dus ik had aan Olaf ook kunnen vragen van, wat vind je belangrijk in het leven? En dan zou je, en dat hoor je ook in dit verhaal, het is een heel hoofdstuk in het boek ook gewijd aan zijn verhaal trouwens, dat hij zegt van, ja, het gaat over authenticiteit. Maar dan wordt het heel abstract. Hè? En ja, wie is er tegen authenticiteit? Wie is er tegen vrijheid of vriendschap of veiligheid? Hè? Kijk wat er nu gaande is in de wereld. Mm-hmm. Niemand is er tegen, maar door de abstractie verliest het ook betekenis en resonantie. Dus je voelt het niet meer. En het mooie van verhalen is dat je daarin, ja, door de regels heen en door de taal die die kiest en door de beelden die geschept worden, je eigenlijk ook lichamelijk en emotioneel kunt verbinden met de betekenis van dat verhaal. waarmee iets als bijvoorbeeld authenticiteit, zo'n abstract begrip, veel meer voelbaar en inleefbaar wordt. Ja. En daarin ontstaat ook de associatie van, oh, heb ik ook zo'n moment.
Want je schrijft op een gegeven moment, dat lees ik even voor, hoor. Ja. Maar door de woorden die iemand kiest, door uitbundig wordt verteld of juist niet wordt gezegd, door de sfeer en de aandacht voor de specifieke kenmerken van het verhaal, hoe het wordt verteld, wordt duidelijk wat dit moment zo bijzonder maakt. Dat is een mooie zin. Maar zou je dat kunnen toelichten aan de hand van een voorbeeld?
Ja. Waar het om gaat, nog voordat ik op het voorbeeld inga, waar het om gaat is dat, kijk, een verhaal is een aaneenreiging van een aantal elementen. Hè? Dus wie is er? Nou, in dit verhaal was dat oma en Olaf. Waar is het? Hè? Wat gebeurt er? Dus dat zijn eigenlijk de feitelijke kenmerken. Maar door de manier waarop iemand die aaneenreigt en erover vertelt en wat ook niet wordt verteld, dat is wat er uniek en eigen is aan iemand. Dus als jij en ik naar dezelfde situatie meemaken, stel, we staan hier buiten en er gebeurt een ongeluk, jij en ik staan erbij, we zien hetzelfde, wij zullen daar een ander verhaal over vertellen, omdat wij het anders beleven en ervaren. En als je dus heel goed gaat kijken naar wat zegt iemand, wat zegt iemand niet, waar zitten de lichtjes in de ogen, waar valt iemand stil, kom je veel dichterbij, ga je voorbij de feiten kijken naar, wat zegt dit over, wat laat dit zien over de ander?
Mm. Ja. Wat moet je voor gespreksvaardigheden dan inzetten?
Het is de kunst van het luisteren. Dat is heel lastig. Ik geef hier ook trainingen tegenwoordig. En ik merk ook hoe moeilijk dat ook voor bijvoorbeeld coaches en begeleiders is. Omdat we heel gewend zijn om vragen te stellen. Maar in het vragen stellen stuur je ook het verhaal van de ander. Dus het is heel erg, ja, ik noem het poëtisch luisteren. Nee, je gaat een dichter ook niet vragen van halverwege, van onderbreken en zeggen van, nee, goh, wat bedoel je met die ene strofe? Dus het is ook het heel, ja, tussen de regels door leren luisteren. Kijken ook naar, dus dat is een heel andere manier van in contact zijn. Het gaat ook kijken naar de heelheid van het verhaal. Ik kan zeggen van, joh, iemand vertelt helemaal niks over, nou, ik heb één verhaal bijvoorbeeld dat voorkomen in de wij-vorm vertelt. En dan kan je zeggen, ja, waar is ik? Maar het is ook het resoneren op, wat betekent dat dat iemand wij zegt, mm, in plaats van ik? En dus het is ook de schoonheid en de waarde zien van hoe iemand dat vertelt.
Ja. Ja. Voorbij het verhaal luisteren, erbij blijven.
Voorbij de feiten luisteren, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Vooral kijken naar de eigenheid en de waarheid. Het gaat ook niet over wat er objectief waar is, maar de waarheid en de waarden, hè, die zich manifesteren in juist de vertelwijze.
Mm, ja. Mooi.
Ja. En ja, ik weet dat jij hebt nagedacht ook, en dat gebeurt ook bij heel veel mensen automatisch, hè, als ik vertel over mijn onderzoek naar herinneringen, hè, en die ene herinnering die je mee wilt nemen naar die namaals, welke zou jij kiezen? Ik weet dat jij daarover nagedacht hebt.
Ja.
Zullen we eens kijken naar jouw verhaal?
Ja, dat is ja? Mooi.
Zou je hem voor willen lezen?
Ja, dat doe ik, ja. Het was niet de eerste keer dat we gingen kamperen aan de Corse du Tarn. Ook wel de Grand Canyon genoemd van Frankrijk. Met een volgepakte auto, twee jonge kinderen en mijn vrouw arriveerden we na een lange reis en de nodige files het weggetje van de camping. Het is een particulier terrein naast de stroom de Tarn, vol in de natuur. Wanneer we het weggetje naar onze bestemming oprijden, roepen de kinderen opeens iets. In het gras zit een piepklein vogeltje. De gele randen om de bek verklappen dat het om een jong gaat. Stoppen, die moeten we redden, pap. Opgewonden zien de kinderen verderop een hond lopen en kijken mij vragend aan. Toe, pap, anders gaat hij dood. Tja, daar sta je dan. Kilometers gereden, aan de start van je vakantie, wetende dat je nog twee tenten moet gaan opzetten. Dus een campingpannetje gepakt en een vergiet uit de achterbank. En zo hebben we het kwetsbare diertje meegenomen naar onze campingplek. Dat werd het begin van een avontuur dat duurde 3 volle weken. En dat bestond uit het voeren van een jong vogeltje, wat later bleek een zwart-roodstaart te zijn. Familie van het roodbosje. Familie van het roodbosje. En in het begin deden we daar proberen wormen in te stoppen. Maar Zuid-Frankrijk, 32 graden. Nou, zo werden wij experts in het vangen van sprinkhanen. Vooral die lichtgroene werden met gretigheid opgegeten. De eerste pogingen om een sprinkhaan te laten eten mislukte. De vaardigheid bestaat uit het met één hand hou je het beestje in het palmhand, terwijl je met de duim en wijsvinger het bekje opensperrt. En met de andere hand stop je de sprinkhaan, ontdaan van poten, zo diep mogelijk in het bekje. Zoals vader en moedervogel dit ook met hun snavel doen. Overigens werd ik gastouderpapa van het vogeltje. Het beestje kroop op mijn schouder en begon te piepen zodra hij mij zag. Niet alleen het gezin, maar ook andere gasten op de camping waren sprinkhanen aan het zoeken. Een heel reddingsteam zorgde ervoor dat na anderhalve week de eerste vliegpogingen konden worden ondernomen. De eerste keer dat het beestje wegvloog, dachten we: nou, daar ga je dan. Veel geluk en doe je best. Echter, na een half uur kwam de peuter recht op mij afgevlogen en landde onhandig op mijn haar. Als ontspanning na deze inspanning, of om ons te bedanken, kakte het tevreden op ons hoofd. 'S morgens vroeg, wanneer wij nog lagen te slapen, zat de peuter op de tent waar we sliepen, protesterend dat het nu toch echt wel tijd werd voor een nieuwe sprinkhaan. We hebben onze vakantie 2 dagen verlengd. We hebben wel even overwogen of het beestje misschien meest te meenemen. Op de laatste dag voor ons vertrek kwam het diertje aanvliegen met een zelfgevangen sprinkhaan, zo'n lichtgroene. Met dubbele gevoelens hebben we afscheid genomen van ons vogeltje, de plek en de bijzondere ontmoeting.
Ja, wat prachtig.
Ja, en dan heb ik wel nagedacht natuurlijk van ja, wat zegt dit? En,
ja.
Nou, als eerst eigenlijk gaat het ook over de keuze die je maakt.
Mm-hmm.
Kijk, het kwam natuurlijk helemaal niet handig uit om dat beestje mee te nemen.
Ja.
En die keuze toch te maken. Kiezen voor het kwetsbare. En in tweede instantie misschien ligt het toch aan het eind eigenlijk.
Want
ik was geroerd, zeg maar, om daar weg te gaan. Ik moest iets achterlaten. En tegelijkertijd was dat zoiets van, zou je het hebben, houden, dan ben je met ego bezig. En het overstijgt eigenlijk het ego om het liefdevol achter te laten en erop vertrouwen dat het goed gaat. En dat geeft eigenlijk het besef van, het toe doen voor een groter geheel. Je bent maar een...
Ja. En nou ben je het al aan het verklaren, hè?
Ja.
En als ik naar je verhaal luister, en zo werk ik er ook mee, je mag maar 1 herinnering meenemen, dan is het eigenlijk een langere herinnering. Hè? Mm. Dus het begint met dat jullie aankomen rijden en het duurt de hele vakantie lang en je vindt het vogeltje, je gaat het voeren. En een vraag die ik wel eens stel en die ook kan helpen om die betekenis te duiden is van stel nou, want het is een fantastisch mooi verhaal, maar stel dat het te lang is om mee te nemen naar de eeuwigheid. Hè? Stel, dat kan om een of andere reden niet. En je moet erin knippen.
Mm-hmm.
Is er dan een stuk wat je eruit kan knippen, waarvan je zegt van ja, dan, hè, stel dat het korter moet.
Mm-hmm.
Welk stuk is het dan? Waar ligt dan? Wat neem je dan mee? Als je teruggaat naar het verhaal, je voelt het ook. Beslis het vooral niet in je hoofd. Maar...
Ja, nou, dat is toch het eind.
Het einde.
Dus,
en welk moment is dat? Kan je dat nog een keer vertellen?
Nou, dat, daarvoor was nog even de twijfel van, ja, hoe gaan we dat nou achterlaten? Want ja, misschien gaat hij dan dood. Mm-hmm. En dan komt dat beest dus de laatste dag zeg maar, met de beest in zijn bek. En we hadden ook al iemand gemobiliseerd op die camping van, joh, neem het over.
Ja.
Dus, nou ja, sowieso ben je er bezig, mee bezig. En nou ja, toen zo van, nou, dat is natuurlijk helemaal geen optie om hem mee te nemen. En dat is nu ook niet meer nodig. Hij gaat het wel redden.
Ja.
En nou, 2 dagen de vakantie nog verlengd, zeg maar. En toen weggegaan.
Ja, en welk moment specifiek? Als het een heel klein moment is, welk moment kies je dan?
Nou, de kinderen waren onder de indruk dat ik had tranen in mijn ogen, dat ik weg moest.
Ja.
En dat was wel...
Is dat het moment?
Dat is wel het moment.
Het moment dat je echt dat je wegrijdt?
Ja. Ja, ja. Ja.
En dat je het vogeltje achterlaat?
Ja.
Ja. Ja. Oké.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en de kinderen hebben dat dan daar nog wel over. Die herinnering is wel ingeprent.
Ja. Ja. Ja, en wat gebeurt er met jou als ik je vraag om in te zoomen op dat moment? Op dat laatste stukje?
Ik denk dat het wel vormend is geweest in...
Mm-hmm. Maar wat gebeurt er nu?
Ik voel wel weer die kwetsbaarheid.
Ja.
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 En tegelijkertijd ook wel dat het iets heeft gedaan in het vertrouwen in de twijfel.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want er zitten natuurlijk heel veel verschillende... En vandaar ook de vraag, kies er een stukje uit. Want er zitten heel veel verschillende elementen in zo'n verhaal. Die ook allemaal weer... En wat het mooie is, het is jouw verhaal, maar het resoneert ook bij mij. Wat je net ook al zei, van heb ik ook zo'n verhaal. Maar hoe het bij mij resoneert, hoeft niet de betekenis te zijn die jij daaraan geeft. Maar er zitten verschillende elementen in. Hè, van het vinden van het vogeltje. Het ervoor kunnen zorgen. Hè, en ook het... plezier en het samen zijn, de hele gemeenschap die ervoor gaat zorgen zit er ook nog in, maar jij kiest uiteindelijk het laatste stukje dat je wegrijdt en hem achterlaat.
En dat heeft dan met het laatste wat ik wel zeg van dat heeft me wel ertoe aangezet van ik noem dat dan zelf zeg maar over het ego heen, hè. Niet hebben houden, maar onderdeel uitmaken van iets groters. En daarin... Ja, misschien de nietigheid of iets dergelijks. Maar ik denk van, nou, zo wil ik ook wel de wereld inkijken, zeg maar.
Yeah.
Ja.
Ja. Ja, en wat er bij mij resoneert... is ook de overgave en het loslaten.
Mm-hmm. Ja, het liefdevolle loslaten, zeg maar.
Ja,
kiezen voor het kwetsbare of zo. Als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn ook hebben heel veel passie naar de natuur, maar ook wel rechtvaardigheidsgevoel. Kiezen ook voor niet de status, maar voor de zwakkere, zeg maar.
En dan kan ik, want het mooie van die vraag, dat heb ik ook gaandeweg mijn promotieonderzoek steeds beter gaan begrijpen, is dat er een drievoudige tijdsdimensie in zit. Hè? Want je kiest nu, maar je kiest uit je verleden om mee te nemen naar de eeuwigheid. En dus het zegt ook iets over het hier en nu. Nog los van wat je kinderen hebt meegegeven. Maar, dus dan kan ik je ook de vraag stellen van dat thema loslaten of overgave. Van, is dat ook iets wat je in het hier en nu herkent bij jezelf? Dat speelt?
Ja. Nee, dat is zeker zo. En naarmate je ouder wordt, moet je ook... dingen en maar ook mensen loslaten die overlijden. En dan is het verdriet er wel, maar tegelijkertijd ook wel dat je ook wel weer terug kunt gaan van wat hou je vast? De mooie momenten.
Mm-hmm.
Dus
en dat is ook iets wat nu speelt.
Ja, wat nu speelt. Ja. 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 Dus dit was mijn verhaal.
Ja.
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 Ja. Ja.
Mooi.
Zullen we nog even ophalen van wat zijn dan ongeveer die gespreksvaardigheden? Want wat ik je in ieder geval zie doen, je luistert inderdaad, maar op meerdere lagen.
Mm-hmm.
Zou je het nog meer kunnen duiden?
Ik zei net al, ik noem het poëtisch luisteren, want je luistert ook naar het geheel.
Mm-hmm.
En wat zijn ook... maar het gevaar, ik vind het een moeilijke vraag. Want er zit er altijd het gevaar in dat het heel technisch wordt. Ja. Want wat je uiteindelijk merkt, en dat zegt ook... Dus het is ook het je verwondering laten spreken. Dus Wat verwondert me, wat raakt mij als ik met deze verhalen werk in interventies? Want ik heb dus een methodiek ontwikkeld om met die verhalen te werken. Dan is een van de vragen altijd van wat raakt jou in het verhaal van de ander? En dus het is niet het rationeel verklaren van, oh ja, is een vogeltje, ja, zou ik dat redden? Ja, nee. Nee, dus het is echt het kijken van welk beeld komt er in me op en wat raakt me erin? En dan, dat leert de literatuur ons ook, dat verwondering en geraaktheid, zeker verwondering, gaat ook over het waarnemen van contrast. Mm-hmm. Dus welke contrasten zitten erin. En dan, dus dan voel ik ook het contrast tussen zorgen voor en over en loslaten. Mm-hmm. In het begin was het ook nog de lange reis en de auto en de man die in control is. En maakbaarheid en kwetsbaarheid. Dus dat zijn ook wel lagen Waar je naar kan kijken. Ja, op die manier eigenlijk. Ja. Het gevaar is interpreteren.
Ja.
Dus wat niet de bedoeling is, is dat ik mijn betekenis erin ga leggen. Wat ik wel kan doen, is vragen van... Goh, bijvoorbeeld wat bij mij bijblijft, is ook het beeld van dat vogeltje wat op jouw haar gaat zitten. Mm-hmm. En van, goh, wat betekent dat? Dus daar kan je nog naar vragen, heeft dat nog een bepaalde betekenis? Of wat... En je vertelt heel uitgebreid over je kinderen. Mm-hmm. Hè? Dus als ik kijk naar wie heeft er een prominente plek in het verhaal, dan zijn het ook je kinderen. Mm-hmm. Hè? Dus hoe verhoudt dit... dat is ook een vraag van hoe verhoudt dit zich tot je kinderen? Ja. En je hoeft daar nu geen antwoord op te geven. Het gevaar is dat we gaan doorvragen op specifieke elementen waarmee je gaat sturen in het verhaal. Kijk, als ik ga vragen van... hoe lang duurde die vakantie precies? Ja, precies. Of,
in je boek noem je dat op een gegeven moment ook ik het en ik jij, hè?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
In relatie tot het werken met verhalen. Hoe leg ik het lijntje naar dit verhaal?
Nou, het kan ook wel los van staan.
Ja, kijk, wat mijn onderzoek in essentie heeft laten zien, want voor mij was het een zoektocht naar waar gaat het leven over, maar en die verhalen verschillen enorm. Ik vind het een fantastisch mooi verhaal. Maar ik heb de gekste verhalen. Van grote momenten, kleine momenten. Hele pijnlijke, verdrietige momenten. Tot hele hilarische momenten. Maar de rode lijn dwars er doorheen is altijd de ontmoeting met de ander of het andere. Mm-hmm. En in jouw geval is denk ik de krachtigste ontmoeting. Maar ook dat is een invulling van mijn kant. Moet ik altijd checken. Van wie ontmoet jij hierin? Nou, die vraag kan ik je stellen. Wie ontmoet jij in het verhaal, in dit verhaal?
Nou, het was dicht in de natuur. En ik denk dat ik de ontmoeting ook... dat ik mijn eigen natuur meer ontmoet.
Ja, ja, ja. En dat is al heel mooi wat je nu zegt. Want in de ontmoeting met de natuur, of specifiek het vogeltje, zie je ook jezelf. Mm. En dat is de essentie tussen het ik, jij en het ik, het. Het is het gedachtegoed van Martin Buber, een Joods godsdienstfilosoof. Hij is al... Ik weet niet hoe lang, ik ben heel slecht in jaartallen, maar het is een oude man. Het is nog zo eentje, zo'n grijze man met een baard. Dus die is al lang dood. Maar zijn gedachtegoed is heel mooi. En wat je in al die verhalen ziet, en ook in jouw verhaal, is dat in essentie komt zin voort uit de ontmoeting. En Buber zegt dat heel mooi, hè, van in de ontmoeting met de ander... zie je de ander, maar word je ook zelf gezien. Hè? Dus dat is precies hoe jij het zelf samenvat. In een ontmoeting met de natuur... De natuur is een abstractie, maar in dit geval is dat een vogeltje. Een heel voelbaar en tastbaar vogeltje. In de ontmoeting met het vogeltje zie je jezelf. En we hebben de ander nodig, of het andere, om onszelf te zien. En dat noemt Buber een ik-jij-ontmoeting. Een ik-jij-ontmoeting is een ontmoeting waarin jij en de ander gezien wordt in je unieke eigenheid. Het was niet zomaar een vogeltje, maar het was dit vogeltje. En hij zag er zo uit. En in je verhaal gaat het ook niet over vogeltjes in het algemeen. Dus het gaat echt over de unieke ontmoeting met dit kwetsbare vogeltje die was gevallen en wat daarin gebeurde. En in die ontmoeting ervaren we zin en betekenis. Dus we ontmoeten niet een Het is geen functionele ontmoeting. Hè? Dus dat is wat Buber met de ik het ontmoeting bedoelt. Is dat hij zegt heel vaak, als we een ontmoeting hebben, dient het een doel. Ja, als ik de trein in ga en ik word gecontroleerd door de conducteur. Ja, dat dient een doel. Mm-hmm. En ik ontmoet die persoon wel, maar ik ontmoet eigenlijk alleen dat stukje wat conducteur is. Dus dat is een beperkte ontmoeting. En het doel van die ontmoeting ligt ook buiten de ontmoeting zelf. Hè. Het gaat er niet om dat ik die conducteur zie. Het gaat erom dat mijn kaartje gecontroleerd wordt. En hè, de ontmoeting waar het in die verhalen over gaat, en als we het hebben over het ervaren van zin, dan zijn dat altijd ik-jij ontmoetingen. Dus dan zijn dat altijd ontmoetingen waarin er een soort wederkerig contact is van de ander zien of het andere zien, in dit geval het vogeltje, in de unieke eigenheid. En ook zelf gezien worden in, wat Buber heel mooi zegt, in wie je bent of wie je geroepen bent om te worden.
Ja, want je hebt zelf ook een ontmoeting gehad. Dat was op je reis met kinderen.
Ja.
Het staat omschreven in het boek, maar zou je er iets over willen vertellen?
Ja. Ja, want dat is het moment wat opplopte toen ik die film keek. En dat is voor mij een herinnering van 1995. Ik was toen net afgestudeerd. En ik was met een vriendin, iemand die ik net had leren kennen op mijn werk, op vakantie gegaan naar India. En die herinnering speelt zich af op het vliegveld van Bombay. Dat heet Mumbai tegenwoordig, geloof ik. En dat vliegveld ligt midden in een sloppenwijk. En wij zaten in een bus op dat vliegveld. Ik weet niet, ook niet meer hoe en wat of waar. Maar we zaten daar te wachten tot hij vertrok. En er waren een paar kinderen uit die sloppenwijk. En die hadden ons zien aankomen. Die hadden ons in die bus zien stappen. We waren de enige westerse toeristen. En ik zat naast het raam in die bus. En die kwamen naar mijn raampje toe. En het raampje stond open, want het was warm. En die staken hun handjes omhoog en die begonnen te bedelen. En dat klonk, ja, ik kon hun taal natuurlijk niet verstaan, dus dat klonk een beetje klagerig, een beetje zo. En om een van de reden, ja, klonk dat voor mij als een soort gemiauw. Ik weet niet hoe dat werkte, maar in ieder geval, in antwoord op hun bedelen hing ik mijn hoofd uit het raam en miauwde ik naar hun uit het raam. Dus ik miauw, miauw, miauw. En onmiddellijk schakelden die kinderen, de handjes gingen naar beneden en ze miauwden terug. Dus er ontstond daar ontstond eigenlijk een heel gemiauwd gesprek tussen ons. We gingen er helemaal in op. Drie kleine kinderen en ik. En daarna gingen we blaffen. En echt de hele dierentuin, de hele dierenwereld kwam langs. We gingen er helemaal in op. We begrepen elkaar daar ook volkomen in. En ja, als ik eraan terugdenk, ook ik voel het weer. Het is een eeuwigheid geleden, maar ik voel het nog steeds. Die bus verdween, alles verdween. En we gingen helemaal op in dat moment. En uiteindelijk stapte de buschauffeur in. Die start de bus. Ik geloof ook dat ik ze nog iets gegeven heb, maar dat stuk weet ik niet meer zo goed. De buschauffeur stapt in, die start de bus rijdt langzaam weg en die kinderen rennen achter die bus aan en die roepen me na: mama, mama.
Prachtig.
Ja, hè? Ja.
Ja. Wat gebeurt er nu met jou?
Ja, ik kom weer in dat, en dat verbaast me ook dat dat nog steeds zo werkt, want ik heb dit verhaal 100 keer verteld. In die extatische sfeer. Dus het is ook de kracht van verhalen om je terug te halen naar een ervaring, een gevoel, een waarde.
Ja. Want je schrijft in je boek ook van dat je tot de ontdekking komt van ze konden daar weer even geen bedelaar, maar kind zijn.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Weet je, dat is het mooie. Dat is ook mooi hoe die vraag werkt. Want je kiest dit intuïtief. Van een soort weten van, oh ja. En dat is ook je lijf. Ga vooral niet met je hoofd kiezen. Maar je lijf weet het wel, want je voelt het. Ja. En je voelt het ook als je verhalen vertelt. En pas later komt dan ook die duiding van, ja, maar wat maakt dan dat dit zo waanzinnig nog steeds me raakt, dit verhaal. En daar komt ook het stuk. En dat is ook in het werken ermee en in die methodiek die je hebt ontwikkeld. Van ja, maar wat gebeurt daar dan eigenlijk? En wie ben ik daar eigenlijk in? En dat was heel mooi dat iemand mij op een gegeven moment terug gaf van, ja, maar je gaf die kinderen andere voeding dan waar ze om vragen. Hè? Ze vroegen om geld. Maar ik zag ze niet. Dat is meer het contact. Hè? Dat is functioneel. Van ik ben een rijke toerist, hè, voor hun. En zij zijn een arme sloeber. En in die relatie, hè, benaderden ze mij. Maar ik ging daar niet in mee. Ja. En ik zag ze als kind. En eigenlijk ook mijn eigen kind. Dus ik ging met ze spelen. Dus, en daardoor ontstond die verbinding. Wat je ook een ik-jij-verbinding. Hè? Ja. Er ontstond echt een authentieke ontmoeting waarin... Ja, ik veel meer zag en een heel ander stuk van hun zag dan alleen de drie handjes die omhoog gingen.
Geweldig, ja. Geweldig.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
De subtitel van je boek draagt een verrassende zoektocht naar zin.
Ja.
Welk vervolg krijgt je zoektocht?
Welk vervolg krijgt mijn zoektocht? Ja, weet je, dit die zoektocht die blijft doorgaan. Want ik ben hierop gepromoveerd, dus mijn promotieonderzoek was klaar en het boek is af. Hè. In de wereld maken we eenmaal dingen, op een gegeven moment zetten we daar een punt achter. Maar die verwondering houdt niet op, dus die blijft doorgaan. En dat zit me enerzijds in het nog dieper zoeken en leren kennen wat de kracht is van verhalen en de diepere lagen die daarin zitten. Dus die methodiek die ik heb ontwikkeld, die ben ik nog steeds ook aan het doorverfijnen. Anderzijds, want dingen komen dan ook op je pad. Ik vond het ook heel erg. Heel veel mensen die promoveren, die zijn blij als het klaar is. Want het is ook een taaie kost zijn. Maar ik was daar eigenlijk alleen maar heel verdrietig over. Want het is echt een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb. En dan komen dingen ook op je pad. Dus ik ben nu ook bezig met een boek. Met een vrouw die ik heb ontmoet. Die al meer dan 13 jaar ernstig ziek is. Waarvan 3 jaar terminaal ziek. Zij heeft uitgezaaide borstkanker. En weet dat ze daar niet meer... Dat ze daar al aan zal komen te overlijden. En die kant. Wij zijn samen bezig met een zoektocht naar de betekenis van pijn, lijden, verlies, onzekerheid, angst in het leven. Dus het is een thema wat in mijn onderzoek al geraakt wordt. Er is een apart hoofdstuk in het boek wat daarover gaat. Ja, ja. Ook naar aanleiding van een verhaal van een man die het moment kiest dat zijn dochtertje van 4,5 maand oud in zijn armen sterft. Ja. Dus er zit ook heel veel waarde, schoonheid, inzicht, wijsheid in pijnlijke, rauwe en verdrietige levensmomenten. En in mijn onderzoek heb ik dat al gedeeltelijk aangetipt. En in het boek, en waar ik nu mee bezig ben, in het onderzoek met Peet heet ze, zijn we dat aan het uitdiepen van hoe komen we die thema's tegen in ons eigen leven? Nou, zij komt ze nogal heel rauw tegen. Ze is van mijn leeftijd, ze is 2 jaar ouder, geloof ik. Maar ook ik ken onzekerheid, verlies, angst, pijn. Het is een onderzoek naar de waarde, de kracht, de kwaliteit van die momenten. En ook hoe je ermee kan dealen om het toch betekenisvol te laten zijn. Toch positief ermee om te kunnen gaan. Dus dat is in ieder geval het vervolg waar ik mee bezig ben.
Ja, dat is mooi, hè? Heet deze podcast natuurlijk Vragen naar Zin. Dat is eventueel natuurlijk ook ergens... Het idee van, is in deze maakbare samenleving, in snelle maatschappij, is er wel voldoende tijd, eigenlijk ruimte om naar de binnenkant te kijken. En je geeft een heel duidelijk voorbeeld ook naar. Maar zou je ook een tip hebben naar de luisteraars om te zeggen van, hoe kun je nou toch wat meer verstillen, vertragen, kijken van wat is voor mij nu de zingeving?
Ja, en dat zit hem in het... Want ik herken dat heel erg, ook de versnelling ook in mijn eigen leven. Ik zeg, zo is dit helemaal begonnen. Want ik merk van, ik ben heel goed in hard rennen en hard werken. Vind ik ook nog steeds heerlijk. En dat zit hem in de kracht van de ontmoeting. En dus waar je... De ontmoeting is een uitnodiging om het unieke en eigene te zien van iedere situatie. Dus dat heeft te maken met verwondering. En even anders kijken. Dus waar je in de supermarkt bent. Kijk iedereen die je langsloopt. Kijk ze gewoon eens even in de ogen. Je hoeft nog niet eens wat te zeggen. Of als ik over straat loop. Kijk eens naar het verschil tussen de stoeptegels. Weet je, dus dat. Het zijn hele simpele manieren. Om die verwondering in jezelf te activeren. En die helpt je ook om voorbij de haast en de vaart en de focus op de toekomst, want die zit er ook in, Ja, ook de waarde te zien en de schoonheid en het unieke te zien van het hier en nu. Ja. En dat is, en daarin ja, resoneer ik heel erg dus met het gedachtegoed van Martin Buber, die ook zegt, echt leven is ontmoeten. Echt leven is ontmoeten, is het vermogen om in verbinding te zijn. En dat zit in het hier en nu. Dat kun je niet plannen. Je kunt het wel plannen, maar dan ben je niet hier. Dus de essentie is in het hier en nu zijn. En dat kan ook zijn dat je daar pijnlijke dingen in tegenkomt of lelijke dingen. Maar ook daar kun je daar met je aandacht bij zijn, zonder het meteen te willen veroordelen, verklaren, verantwoorden of wat dan ook.
Ja, prachtig, hè? Hoe kunnen luisteraars aan je boek komen?
Dat is gewoon te koop. Ja. Het heet Je leven in één herinnering. Een verrassende zoektocht naar zin. Daar refereer je al aan. En het is gewoon online te bestellen. Ja. Of in de boekhandel.
Ja. Ik heb je vraag ook gebruikt. Ik heb onlangs een training gegeven. Dat ging over rouw en verlies. En deze vraag, welke zou je meenemen? Dat was naar de deelnemers toe. En dat is heel mooi. Mensen deelden dat verhaal. Waarom moet ik ook op die emotionele laag? En het gaf hun zo die verstilling juist in het hier en nu.
Ja.
Wat heb ik nu nodig? En wat kan ik daaruit leren naar, in de palliatieve zorg?
Ja.
Dus het is een...
Mooi.
Ik heb de vraag gepikt.
Ja, goed zo. Ik had hem ook gepikt, hè. Dus uit de film. Dus,
ja,
weet je, het helpt. Weet je, waar je... In de training die ik geef, daar geef ik ook verwonderles. Daar word ik zelf altijd heel blij van. En dat heeft ook, kun je met een poëtische blik naar de wereld kijken. Hè? Want als ik nu kijk, dan zie ik hier een microfoon en een bril en een boek en een stoel en een man. Maar als je met een poëtische bril gaat kijken, dan ga je ook het unieke en eigene zien van alles. Hè? Dan kan ik dat lichaam wel snoeren in een... Ja, dat lijkt wel een soort geheimtaal of zo. Hè? Wat hier of een soort Arabisch schrift. Dus als je op die manier leert kijken... Dan kom je ook veel meer in die verwondering terecht.
Dan wordt het ook veel leuker.
Dan wordt het ook veel leuker. En dan is alles interessant. Ik zeg altijd, dan kan ook een hondendrol prachtig. Kan ook een hondendrol magisch worden.
Mooi.
Ik
ben heel dankbaar dat ik vandaag je gast mocht zijn. Ook dit is weer een herinnering, zeg maar, die we opslaan.
Ja.
Ik blijf je volgen en ik kijk graag uit naar je volgende boek. Je hebt net al iets erover verteld. Wil je nog een laatste slotzin meegeven aan de luisteraar?
Een laatste slotzin? Ja, dat is moeilijk. Ja, koester de ontmoeting.
Koester de ontmoeting.
Ja.
Daar sluiten we het mee af. Mag ik je bedanken? Met volle zin.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten. Zwemmen moet. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht, dan geeft dat vertrouwen. Dus dan ben ik de weg kwijt, weet ik. Zie ik waar ik heeft het zin.
Soms voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.